Gemeente, de tweede collecte vandaag is bestemd voor de diaconie. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 77, het zevende en het achtste vers. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heere heeft gunst bewezen en heilig zijn, o God, uw wegen. luisteren nu naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We lezen het woord Gods uit Genesis 8, de eerste 19 versen. Genesis 8, de versen 1 tot en met 19. En in aansluiting aan de lezing van dit schriftgedeelte zingen we uit de 138ste psalm. En daarvan het tweede vers, psalm 138, het tweede vers, door al uw deugden aangespoord. En God gedacht aan Noach en aan al het gedierte en aan al het vee dat met hem in de ark was. En God deed een wind over de aarde doorgaan en de wateren werden stil. Ook werden de fonteinen van de afgrond en de sluizen des hemels gesloten en de plasregen van de hemel werd opgehouden. Daartoe keerden de wateren weder van boven de aarde, heen en weer vloeiende, en de wateren namen af ten einde van 150 dagen. En de ark rustte in de 7e maand, op de 17e dag van de maand op de bergen van Ararat. En de wateren waren gaande en afnemende tot de 10e maand. In de 10e maand, op de 1e van de maand, werden de toppen der bergen gezien. En het geschiedde ten einde van 40 dagen dat Noach het venster van de ark die hij gemaakt had opendeed. En hij liet een raaf uit, die dikwijls heen en weer ging totdat de wateren van boven de aarde verdroogd waren. Daarna liet hij een duif van zich uit om te zien of de wateren gelicht waren van boven de aardbodem, maar de duif vond geen rust voor het hol van haar voet. Zo keerde zij weder tot hem in de ark, want de wateren waren op de ganse aarde, en hij stak zijn hand uit en nam haar en bracht haar tot zich in de ark. En hij verbeidde nog 7 andere dagen, toen liet hij de duif wederom uit de ark. En de duif kwam tot hem tegen de avondtijd. En ziet, een afgebroken olijfblad was in haar bek. Zo merkte Noach dat de wateren van boven de aarde gelicht waren. Toen vertoefde hij nog 7 andere dagen en hij liet de duif uit, maar zij keerde niet meer weder tot hem. En het geschiedde in het 601ste jaar, in de 1e maand... op de 1e van die maand dat de wateren droogden van boven de aarde. Toen deed Noach het deksel van de ark af en zag toe en ziet, de aardbodem was gedroogd. En in de tweede maand, op de 27e van de maand, was de aarde opgedroogd. Toen sprak God tot Noach, zeggende: ga uit de ark, gij en uw huisvrouw, en uw zonen en de vrouwen van uw zonen met u. Al het gedierte dat met u is, van alle vlees, aan gevogelte en aan vee, en aan al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt, doe met u uitgaan, en dat ze overvloediglijk voorttelen op de aarde, en vruchtbaar zijn en vermenigvuldigen op de aarde. Toen ging Noach uit, en zijn zonen en zijn huisvrouw en de vrouwen van zijn zonen met hem, al het gedierte, al het kruipende en al het gevogelte, al wat zich op de aarde roert naar hun geslachten, gingen uit de ark. Gemeente, vorige week zondag stonden we stil bij het eerste vers van hoofdstuk 8 uit het boek Genesis. Het eerste gedeelte waarin ons gezegd wordt dat de Heere aan Noach gedacht. En hoe dat dan ook bleek, dat er een wind over de aarde doorging en dat de wateren stil werden. En hoe de Heere daarin bewees dat hij aan Noach en aan allen die in de ark waren wilde gedenken. Wij willen nu vanmorgen het vervolg van dit gedeelte wat we zojuist gelezen hebben gaan overdenken en Gods woord horen vanuit deze pericoop waarin ons verteld wordt dat tenslotte na al die tijd van wachten Noach van de Heere bevel krijgt om uit de ark te gaan. Dus onze tekst, zou je kunnen zeggen, wordt inderdaad gevormd door dat hele gedeelte wat we zojuist hebben gelezen. Genesis 8 vers 1 tot 19. Laten wij het aangezicht van de Heere zoeken en de Heere om zijn zegen bidden. En dan willen we de Heere danken dat broeder Van de Vendel weer uit het ziekenhuis mocht thuiskomen. En we willen de Heere bidden voor zuster Van Eckeveld uit Woudenberg, die in de afgelopen week vrij onverwacht in het ziekenhuis de Lichtenberg in Amersfoort een operatie moest ondergaan. We zoeken Gods aangezicht in gebed. Heere, we willen samen tot u komen op deze zondagmorgen. Deze rustdag die u ons geeft, na weer een week van werken en weer een week van inspanning. maar waardoor u ons heen geholpen hebt en waarin u ons gespaard hebt. We danken u ervoor, Heere, dat u ons deze dag geeft, deze dag waarin we onder de verkondiging van uw woord mogen zitten. En we bidden u ootmoedig en eerbiedig dat u onze harten nu maar wilt afstemmen op uw woord en dat we alles wat ons zo bezig kan houden, ook in de dagen van de week, al die dingen die in het huiselijke leven en in de werksfeer zoveel aandacht van ons vragen, is een ogenblik terzijde wilt stellen, zodat wij ons echt ook mogen zetten onder het woord, om daarnaar te mogen luisteren en om te verstaan wat gij ons daarin te zeggen hebt. Wat een wonder is dat, o God, dat het keer op keer weer zondag mag worden en dat het voor ons ook telkens weer zo mag zijn dat de zondag de dag van de kerkgang mag wezen. Het is waar, dat geldt niet meer van iedereen. Er zijn er ook die niet meer naar de kerk kunnen. We denken aan hen in deze ogenblikken, heren, aan de bejaarden en aan de zieken, langdurig zieken misschien ook wel, die verstoken zijn van de gang naar uw huis en die niet met de gemeente kunnen opgaan. Maar voor ons, zoals we hier in dit kerkgebouw zitten, is het in ieder geval toch nog wel zo dat we die mogelijkheid hebben om met elkaar hier onder het evangelie te verkeren. Zegen uw woord nu voor ons, heren, voor het eerst of bij vernieuwing. Heilig het aan onze harten en ook aan de harten van hen die met ons meeluisteren. En wilt u geven dat uw woord ingang krijgt in ons hart en dat het zijn werk mag doen in ons binnenste. En dat we er uw stem in mogen horen. En heren, als dat zo is, als we uw stem waarlijk horen, als de prediking maar niet voor ons is een uiteenzetting van een bepaald schriftgedeelte en dan nog wel door een mens en meer niet. Als de prediking voor ons wordt de verkondiging van het evangelie en dan ook nog door uw Heilige Geest met klem op ons hart gebonden. Als dat woord van u de prediking gaat worden, de stem van de levende God, Heere, dan zal het toch ook zeker uitwerking hebben. Dan zal dat woord van u kracht doen. En dat is zo nodig in ons leven. Dat is bij aanvang nodig. Dat is bij de voortgang nodig. Heere, werk het dan. Tot eer van uw naam. Werk het dan. Ook tot heil van onze zielen. Werk het dan. Tot afbreuk van het rijk van de boze. Want hij heeft er alles op gezet. Om degene die onder zijn bewind staan, ook onder zijn bewind te houden. En hij zal er ook vanmorgen alles aan doen om de loop van uw woord te stuiten en harten gesloten te houden. Heere, maar wil zijn werk verijdelen en wil zijn plannen te niet maken en wilt gij uw triomferende kracht bewijzen, ook daarin dat zondaren nog tot bekering mogen komen en dat onderdanen van de boze mogen worden tot gewillige dienaren van u, die vragen naar u en naar uw sterkte en naar u die alleen het heil van zondaren kunt bewerken. Heren, geef ons dan uw onmisbare zegen in spreken en in luisteren en maak het goed met uzelf, met het werk van uw Heilige Geest. Dan willen we u ook bidden voor hen die niet naar de kerk kunnen. Bijzonder denken we aan onze zieken, die wat voor kwaal dan ook hebben op dit ogenblik, maar waar alleen als u zegen geeft een oplossing voor zal zijn en genezing voor zal komen. Bijzonder denken we aan zuster Van Eckenveld, die nog onverwacht in het ziekenhuis een operatie moest ondergaan. Dat is inmiddels gebeurd en u hebt haar daar doorheen geholpen. Maar laat ze in haar afhankelijkheid, zowel lichamelijk als geestelijk, maar veel tot u opzien, Heere. Want ook voor het vervolg moet het van u blijven komen. Een mens heeft toch maar niets in eigen handen. En wij kunnen toch maar niet ook, zeker niet over onze gezondheid en over ons leven beschikken. Dat is alles in uw hand, Heere. Wilt gij geven wat nodig is? Wilt gij herstel schenken? En wilt gij uw gunst bewijzen En wilt gij haar ook in deze weg geestelijke lessen leren? Zegen haar met haar gezin en maakt u het wel. We danken u ook voor broeder Van de Vendel, die uit het ziekenhuis mocht thuiskomen in de afgelopen week. Heren, zijn leven was in gevaar. Op een bijzondere manier, want in feite is ons aller leven in gevaar. Als het immers waar is dat onze dagen een handbreed gesteld zijn, dan zijn we allemaal dicht bij de dood. Maar van hem gold dat dan toch wel heel bijzonder dat hij in gevaar verkeerde. Maar u hebt het gevaar nog willen afwenden en u hebt hem nog willen sparen. Heren, denk aan hem ook verder en geef hem naar lichaam en ziel alles wat hij nodig heeft. Zo dragen we allen aan u op, heren, die een weg van tegenspoed en beproeving moeten gaan. Wilt u daar waar bijzondere zorgen zijn, ook bijzondere hulp betonen en geef dat ook in de wegen van tegenspoed. Maar alle verwachting van de mens mag worden afgetrokken om die alleen op u de heren te vestigen. Zegen ons zo, heren, met alles wat op uw zegen wacht en voorzie in al onze noden. En dan past het ons ook vanmorgen, heren, op een hele bijzondere wijze uw naam te erkennen, zoals we vorige week in de avonddienst uw aangezicht hebben mogen zoeken met gebed en met smeking of u ook de vergaderingen van onze generale synode zou willen gedenken. En nu die hele belangrijke beslissingen genomen moesten worden, de voorziening van de vacatures bij de opleiding van onze toekomstige predikanten. Heren, en u hebt op een wonderlijke wijze uitkomst willen geven. Het past ons om uw naam daar ook in het midden van de kerken ootmoedig voor te danken. U hebt het bewezen, o God, dat u nog aan ons wilde denken. Zoals de tekst vorige week zondag ons zei dat de Heere aan Noach gedacht. Zo hebt u ook aan onze kerken nog willen gedenken. Nu kunnen we daar niet bij blijven staan, o God. Maar we mogen het wel een ogenblik opmerken. We kunnen er niet bij blijven staan, want er moet nog veel meer gedaan worden. En daarin zijn we net zo afhankelijk van u en van uw zegen. Maar we mogen toch wel een ogenblik opmerken dat gij nog goed zijt. En dat u nog gedachten des vredes over ons gedacht hebt. En dat u ons nog niet hebt overgegeven aan onze eigen dwaasheden. En dat u ons nog niet wilde verlaten. O God, wij bidden van u dat u ons allen met verootmoediging vervullen wilt. En dat u ons wilt leren om het echt ook in uw handen te leggen. U hebt het zo duidelijk bewezen dat het niet desgenen is die wil, nog desgenen die loopt. Maar dat het ook in deze dingen des ontfermenden Gods is. En dat het niet van mensen komt en van menselijke berekeningen en van menselijke plannenmakerij. Maar dat u openingen geeft als de deuren gesloten zijn. O God, laat ons dat inderdaad met verootmoediging en met dankbaarheid vervullen. En het ook voor de toekomst aan u overgeven. Denk aan die broeders die gekozen, die benoemd zijn, die hun beslissing nog moeten nemen, die voor een diep ingrijpende beslissing in hun leven geplaatst zijn. Maar als u het ene werkt, dan zult u ook het andere werken. Neig hun hart, heren, en dat ook van hun gezinnen, om u de heren in deze wegen te volgen. En zegen het, ook voor de toekomstige predikanten, die opgeleid moeten worden tot de dienst des woords. Heren, we danken u en we bidden u dat gij ook verder helpen en leiden wilt. En als onze synode over een aantal weken weer bijeen zal komen, en als er dan ook weer belangrijke dingen, zij het van andere aard, aan de orde zullen zijn, trekt u dan ook verder met ons op. En laat het ook dan blijken dat u een genadig God en een ontfermer zijt. Hoor ons, o God, in de wegneming van al onze zonden. En schenk ons uw onmisbare zegen ook in deze kerkdienst. Tot eer van uw naam, om Jezus wil. Amen. Wij gaan u zingen uit Psalm 130, het derde en het vierde vers. Psalm 130, het derde. Ik blijf de Heer verwachten en het vierde hoopt op de Heer, gij vromen. Gemeente, de Heere was Noach niet vergeten. Ook al heeft de Heere dan op een hoorbare wijze lange tijd niet tot Noach gesproken. Toen hij in de ark was, we lezen tenminste geen enkel opzicht dat de Heere toen op die wijze, zoals hij dat voor die tijd al wel gedaan had, tot Noach sprak. Maar er waren toch op een andere manier ook wel bewijzen dat God nog aan Noach gedacht. En datgene waar het achtste hoofdstuk van het boek Genesis mee begint, dat heeft de Heere inderdaad ook doen blijken uit het feit dat die wind daar ging waaien en dat de wateren stil werden en dat het al eerder natuurlijk droger geworden was. Dat de fonteinen van de afgrond weer dichtgesloten werden en dat de sluizen van de hemel ook weer toegedaan werden. En dat zo langzamerhand de wateren begonnen af te nemen en dat op een gegeven ogenblik ook de ark op de grond, op de berg Ararat, op de vaste grond vastraakte. En dat daarna ook de toppen van de bergen zichtbaar begonnen te worden. Het zijn allemaal tekenen geweest dat de Heere nog bemoeienissen met Noach en met de zijnen had. En Noach heeft daarin ook de bemoeienissen van de Heere mogen zien. En hij heeft het mogen ondervinden dat de Heere waarlijk aan hem gedacht. Maar dan is het einde van die tocht van Noach en van dat verblijf van Noach in de ark er nog niet. Hoe zal het nu nog verder gaan? En het blijft nodig dat Noach, die door het geloof de ark heeft toebereid, zoals Hebreeën 11 ons zegt, en die in geloofsgehoorzaamheid het bevel van de Heere heeft opgevolgd, toen de Heere hem zei dat hij in de ark moest gaan. Het blijft nodig dat Noach uit datzelfde geloof zal leven. En dat hij ook bij het verdere verblijf in de ark dat geloof moet beoefenen. En de man over wie het in onze tekst gaat, is zich dat bewust geweest. Ik zou zeggen, dat blijkt ook wel uit wat we in hoofdstuk 8 beschreven vinden als de geloofswerkzaamheden van Noach. En op die geloofswerkzaamheden geeft de Heere Noach dan ook weer geloofsbemoediging. Totdat tenslotte de Heere ook de geloofsbekroning geeft. Als de aarde echt droog blijkt te zijn. En als bijzonder het bevel komt van de Heere dat Noach met de zijnen de ark moet verlaten. Dus het gaat ook nu weer over het geloof van Noach, zijn geloofsactiviteiten, zijn geloofsbemoedigingen en zijn geloofsbekroning. Langs die lijn lezen wij nu het gedeelte dat vanmorgen voor ons ligt. U weet dat de Heere Noach precies vertelt dat wanneer de zondvloed zou komen en wanneer hij in de ark moest gaan. Maar de Heere heeft Noach nooit precies gezegd wanneer hij uit de ark moest gaan. Hoe lang het allemaal zou duren. Dat zou ook nergens toe gediend hebben dan alleen tot bevrediging van de nieuwsgierigheid van Noach. God laat ten aanzien van het toekomende de zijnen maar heel zelden precies weten hoe het gaan zal. Want hij wil dat zij door geloof zullen wandelen. En niet door aanschouwen. En omdat er nog zoveel verborgen was ten aanzien van het wanneer en van het hoe en van allerlei onderdelen van Gods plan, omdat er nog zoveel verborgen was, diende ook tijdens het verblijf van Noach zijn geloof zich te ontplooien en diende zijn geduld geoefend te worden. En wat doet Noach? Afwachten. In leidelijkheid neerzitten en tegen zichzelf en tegen zijn vrouw en tegen zijn jongens zeggen, ach, een mens kan er immers toch niets aan doen, we moeten maar wachten op de Heere. Is dat zijn instelling, is dat zijn houding geweest? Nee. De tekst laat zien dat Noach, mag ik het eens zo zeggen, verspieders uitgezonden heeft. Anders gezegd, Noach heeft de middelen gebruikt die God hem ter beschikking gesteld had. En die middelen heeft hij met grote zorgvuldigheid en met grote nauwkeurigheid benut. Hij had vogels aan boord. En die gaat hij gebruiken. Die worden zijn verspieders. Maar misschien zegt iemand, is dat dan niet met elkaar in strijd? Nou moet de man uit het geloof leven. En het geloof, dat is toch het in Gods handen leggen en het ook in Gods handen laten liggen. En als hij dat dan moet doen, geloven en het in Gods hand laten liggen, is het dan daar niet mee in strijd als hij toch die vogels gaat uitzenden als zijn verspieders? Moet het geloof niet juist zeggen, ik zal wachten op de Heere? Dat kan wel eens een keer de roeping zijn, maar pas dan als we alle middelen gebruikt hebben, gemeente. Pas dan als we alles gebruikt hebben wat God ons te gebruiken gegeven heeft. Dan moet een mens soms daar ook wel eens komen dat hij zegt, en Heere, nu ligt het voor uw rekening. En nu leg ik het in uw handen. En nu heb ik geen enkel werk meer te verrichten. Nu heb ik het in mijn gebed aan u mogen overgeven en nu heb ik het in al de dingen die ik te doen had aan u mogen overgeven, maar nu ligt het ook voor uw rekening. En nu mag ik wachten op de Heere en uitzien naar het heil van mijn God. Maar zolang de Heere ons nog middelen in handen geeft, en daar heeft Noach bij geleefd, heeft hij in de weg van het gebruik van die middelen ook moeten werkzaam zijn. En heeft de Heere daar juist zijn zegen op gegeven, namelijk door het geloof van Noach te versterken. En dat is de normale wijze van doen van God in het leven van de zijnen. Noach laat eerst een raaf uit, een roofvogel. Overigens doet hij dat ook pas na 40 dagen. 40 dagen nadat de Heere die ark op de berg Ararat heeft laten rusten en nadat ook de toppen der bergen zichtbaar geworden zijn. Nou, die raaf heeft Noach niet zoveel te vertellen. Dat beest dat vliegt uit en dat keert weer terug en dat gaat weer weg en dat komt weer terug. En zo gaat dat maar door. Die raaf kan Noach niet zoveel vertellen, behalve dan dit, dat de wateren nog niet opgedroogd zijn. En na die raaf wacht Noach 7 dagen, een volle week dus, en dan zendt hij een ander dier uit, een duif. Nou, daar is nogal verschil tussen een duif en een raaf. Een duif is een totaal ander soort vogel. Maar die duif keert 's avonds terug. En Noach moet dat beest dat ongetwijfeld nat en vuil en vermoeid is naar binnen halen in de ark. Dat dier kon zichzelf buiten de ark niet helpen. Dat is een veel te afhankelijk schepsel. En zo komt Noach aan de weet door die terugkeer van deze duif dat het nog lang geen tijd is om de ark te verlaten. En weer wacht hij 7 dagen en dan laat hij diezelfde duif opnieuw uit. Het beest blijft de hele dag weg. Maar 's avonds is ze er weer. En ze brengt wat mee. Ze heeft een afgebroken olijfblad in haar bek. Toevallig? Nee, een boodschap van de hemel. Een teken van de Heere. Een boodschap van Gods wegen dat de aarde nu inderdaad aan het droogvallen is en dat de toppen van de bomen al boven het water beginnen uit te steken. En dan wacht Noach nog 7 dagen en dan laat hij diezelfde duif weer uit, maar dan ziet hij het beest niet meer terug. Want dat dier heeft nu ontdekt dat het ook buiten de ark in leven kan blijven. Het vindt kennelijk genoeg voedsel op de aarde die nu zo ongeveer helemaal droog gevallen is. En daarom hoeft ze niet meer terug naar Noach en naar de ark. En Noach weet uit het uitblijven van de ark dat de dag van zijn verlossing weer dichterbij gekomen is. Maar ondertussen was het voor Noach wel een periode van wachten. De tekst gebruikt in vers 10 het woord verbeiden en in vers 12 van het woord vertoeven. Hij moest wachten, hij moest verbeiden, hij moest vertoeven. Het was wachtenstijd. Maar geen leeg wachten zoals we gezien hebben. Geen lijdelijk wachten, maar wachten vol werkzaamheden. En het geloof van Noach was een werkzaam geloof. Overigens, het was geloven zonder haasten. Want u bemerkt in dit hele hoofdstuk niets van een angstige, van een overspannen bezig zijn. Er is niet bij Noach een steeds weer angstig naar dat venster lopen om te kijken of het nou nog niet opschiet. Nee, er is geloofsrust. En Noach kan telkens weer, u merkt dat toch wel op, kan telkens weer een hele week wachten voordat hij opnieuw een vogel uitlaat. En al met al duurt dat 40 plus 7 plus 7 plus 7 dagen. Dat is niet onbekend in het leven van Gods kinderen. Al zijn ze dan niet als Noach in een ark of waar dan ook. Maar dat ze 40 plus 7 plus 7 plus 7 dagen en misschien nog wel hele andere getallen in hun leven moeten leren wachten. God laat wel eens op zich wachten. En God vervult zijn beloften lang niet altijd terstond. En dan moet zo'n kind des Heren, net als Noach, die kan de vervulling van de belofte niet naar zich toe halen. Die kan het zelf allemaal niet toepassen. Die kan het zichzelf allemaal niet toe-eigenen. Maar die mag dan in die wachtenstijd toch wel eens werkzaam zijn met de belofte. Door, ik zeg het maar weer met deze woorden, verspieders uit te sturen. Want hij is toch in die geloofsspanning veel te verlangend om de daden des Heren te zien en om te merken hoe God zijn belofte zal gaan vervullen. Dat is niet altijd makkelijk. Ik heb er de vorige keer wat van gezegd. De tekst brengt mee dat ik er vanmorgen weer wat van moet zeggen. Dat het in die wachtenstijd niet altijd gemakkelijk is. En dat er dan, al mag er geloofsoefening zijn, niet altijd geloofsrust. Want het geloof kent ook zijn tijden van onrust. Als namelijk het geloof er wel is, maar als de twijfel het bespringt. En als de vragen levensgroot naar een mens toekomen. De vragen weg zijn en als de twijfel niet in de buurt is, dan kan er van geloofsrust sprake zijn. Maar anders dan kan dat geloof soms zo geslingerd worden en dan kan dat kind des Heren zo onrustig worden, zodat de vraag zelfs wel op kan komen of de Heren vergeten heeft dat hij beloften gesproken heeft, vergeten heeft dat hij van zijn barmhartigheid en zijn goede tierenheid gesproken heeft. Vergeten heeft dat er nog een mens in nood is en een mens in zorg is. En dat de Heere niet meer naar hem omkijkt. En dan toch worden er, en dat is de natuur van het nieuwe leven dat de Heere er zelf in gelegd heeft, dan toch worden er weer gebeden opgezonden. Al is de gedachte dan wel eens aanwezig dat bidden toch niet helpt en dat de Heere toch niet hoort. En dat je zo lam en zo vleugellam geworden bent in je worstelingen aan de troon der genade. Dat je de vrees hebt dat je gebed toch niet hoger komt dan het plafond van de kamer waarin je zit. Maar dan toch een ogenblik later ligt zo iemand weer voor God gebogen om opnieuw te smeken. Heere, denk toch aan me en bewijs toch nog dat u aan me denkt en dat u voor me zorgt. En dan gaat het venster toch alweer eens een keer open. Om te kijken of er nog niet tekenen zijn die op de vervulling van de Gods beloften wijzen. En dan worden we opmerkzaam gemaakt. Wat zegt de Heere? Wat spreekt hij door zijn woord? Wat spreekt hij misschien ook door de gangen van zijn voorzienigheid? Zien we nog tekenen waaruit blijkt dat hij nog bemoeienissen met ons heeft? Wat krijgt de mens op die manier voor een leven? We noemen dat een aangebonden leven. Kent u dat? Weet u daarvan? Van die geloofswerkzaamheden, van die worstelingen, van dat biddend wachten, van dat biddend uitzien, van dat uitzenden van verspieders, van dat gebruiken van de middelen. Of laat u het allemaal op zijn beloop? Hoe sommige mensen toch zo lijdelijk kunnen leven en zich zo gemakkelijk gerust kunnen stellen met die uitdrukking: de Heere moet het toch doen. Hoe sommige mensen daar inderdaad nog rust op kunnen hebben. Weet u wat het punt is waaraan het allemaal schort in het leven van die mensen die zo makkelijk kunnen zeggen: ja, het zal van God moeten komen, en die daar ook verder geen enkele onrust en geen enkele werkzaamheid bij hebben. Weet u waar dat doorkomt? Omdat het geen nood is. Maar als het nood is, en als de Heere er drang achter zet, dan wordt het inderdaad zoals bij Noach, het uitzenden van verspieders en het worstelen met de Heere. Ik laat u niet los, tenzij gij mij zegent. Dat waren Noach's geloofswerkzaamheden. En daar let de Heere op. Want de Heere geeft hem op die geloofswerkzaamheden ook geloofsbemoediging. Niet als die raaf door Noach uitgelaten wordt en heen en weer vliegt en heen en weer vliegt en nog weer eens heen en weer vliegt. En ook niet als die duif de eerste keer nat en vuil terugkomt. Maar wel als die duif de tweede keer terugkomt. Met dat olijfblad in de bek. En dan krijgt Noach daardoor bemoediging van zijn geloof. Dat was, ik zei het zo pas al, maar geen toevalligheid. Zoals een duif wel eens meer een olijfblad in de bek heeft, of een vogel een ander soort voorwerp meeneemt. Nee, nee, dat is niet een toevalligheid. Dit is een boodschap van de hemel. Hier zag Noach naar uit. Wat kon hij te weten komen over de aarde die door de wateren bedekt was? Wat kon hij te weten komen over het afnemen van de wateren? Hier is een antwoord. Noach, de wateren nemen gestadig af. En die olijfboom waar dit blad van afkomstig is, steekt met zijn toppen al boven de wateren uit. God is gedachtig aan zijn toezegging. Gods beloften zijn waarachtig en de Heere is bezig ze te vervullen. Het is niet een vervulling op één keer, maar het is een vervulling van de belofte in de weg van de vervulling, langzaam aan. Maar de dag der verlossing komt naderbij. En dan moet u niet zeggen: wat is nou een afgebroken olijfblad? Wat heeft dat nou voor waarde? Nee, dat heeft ook geen waarde. Als je er niet op wacht, heeft het geen waarde. Als je er geen oog voor hebt, heeft het geen waarde. Er zijn duizenden afgebroken olijfbladen, zoals er ook duizenden andere bladeren van andere bomen zijn die ons niets zeggen en die ook ons niets hebben te zeggen, behalve dan straks. En dat begint natuurlijk hoe langer hoe meer, die afgewaaide bladeren die ons inderdaad een bode zijn van de Heere, die ons allemaal zeggen: gedenk te sterven. In dat opzicht kun je ook van het vallend blad nog een les leren. Maar in dit geval, dat afgebroken olijfblad, wat zegt dat dan? Ja, ik zei al, als je er niet op wacht en als je er niet naar uitkijkt, dan zegt het je niets. Het is ook maar een kleinigheid. Het is ook maar, je zou bijna zeggen, een toevalligheid. Maar dat is het niet meer voor hen die net als Noach er Gods hand in mogen zien. En als je Gods hand erin mag zien, zijn er dan eigenlijk nog wel kleinigheden. Als God een nieuw blijk van zijn gunst geeft, zoals hier, is dat dan klein? Als God toont via die duif aan Noach te willen denken en aan toch nog tot Noach te willen spreken. Is dat klein? Als God op deze manier antwoord belieft te geven op Noachs roepen, is dat dan klein? Ach, u zegt maar, het zou toch veel indrukwekkender geweest zijn als de Heere een engel gestuurd had. Of als de Heere zelf tot Noach gesproken had, zoals hij dat deed in het zevende hoofdstuk, toen hij aan Noach de opdracht gaf om in de ark te gaan. En zoals hij dat straks doen zal in het hoofdstuk wat nu voor ons ligt, in vers 15. Toen sprak God tot Noach, zeggende, ga uit de ark. Als de Heere nou eens zo tot Noach gesproken had, terwijl hij in de ark was, dat zou toch veel indrukwekkender geweest zijn. Dat zou toch veel meer geschikt zijn om eventuele twijfel en vragen bij Noach weg te nemen. Zo'n stem van de Heere, met zoveel duidelijkheid en zoveel kracht. Ach, het is God toch vrij om de middelen te gebruiken en de wegen te gaan die hij verkiest. En wat is eigenlijk indrukwekkend? Het behaagt God dit keer niet door rechtstreeks tot Noach te spreken, hem zijn wil bekend te maken, maar het behaagt God dit keer om tot Noach te spreken via een afgebroken olijvenblad. Zit niet in grote dingen, gemeente. Lang niet altijd tenminste. Komt er maar op aan of we Gods hand erin zien. En zo onderwijst de Heer zijn volk. En kunt u dan die olijfbladeren tellen die de Heer soms voor uw voet op uw levenspad heeft doen neerdwarrelen? Kunt u ze tellen? Trap er maar niet op. En loop er ook maar niet overheen. Was dat nou toevallig dat u toen op dat moment, juist op dat moment, die brief kreeg waar u helemaal niet op gerekend had? En waardoor uw ogen geopend werden voor dingen die u nooit zou hebben gezien? Was dat nou toevallig dat op zo'n onverwacht moment dat bezoek zich aandiende waar u helemaal niet op gerekend en ook helemaal niet op ingesteld was? Maar waardoor toch de Heere een boodschap bij u liet bezorgen? Was die handdruk, en misschien was het niet eens meer dan een handdruk, nou helemaal toevallig en buiten de voorzienige leiding van de Heere om, terwijl u toch voelde dat die ene handdruk meer betekende dan die duizenden woorden die daar naast en omheen gesproken werden? Er zijn zoveel van die kleinigheden in ons leven, waar we soms achterloos aan voorbij leven, maar waar soms ook in één keer je van ontdekken kunt, dit is van de Heere geschied. Hier heeft de Heere een boodschap achtergelaten. Hier heeft God ingesproken. Laat het dan een afgebroken olijfblad zijn. Misschien zegt iemand, ja, maar als je zo praat, dan kun je overal wel wat van maken. En dat is ook zo. En er zijn ook mensen die dat inderdaad doen, die overal wat van maken. En die alleen maar olijfblaadjes hebben. En daar ook genoeg aan hebben. Nou, dat is nou net het verschil met Noach. Die kreeg een olijfblad en die heeft er heel wat van mogen maken. Omdat het heel wat was. Omdat God het gestuurd had. Maar hij was niet klaar met zijn olijvenblad. Het was voor hem een boodschap, een herinnering die hem weer naar de belofte wees. En die hem door de belofte weer naar de belover wees. En dat is de rechte wijze om er gebruik van te maken. Dat is de rechte wijze om er ondersteuning van het geloof in te ontvangen. En als het geloof ondersteund wordt, wat gaat het geloof dan doen? Nou zeg u eens, wat gaat het geloof nu doen als het ondersteund wordt? Als het bekrachtigd wordt? Als het bemoedigd wordt, wat gaat het geloof dan doen? De handen in de schoot vouwen en zeggen, en nu hoef ik niks meer te doen? Als het geloof door de Heere ondersteund wordt, dan gaat het des te krachtiger geloven. En des te sterker naar de Heere uitgaan. En des te vuriger worstelen in het gebed om de vervulling van de belofte. En om de overkomst van de belover. En zo zijn die olijfblaadjes bedoeld. En zo mogen ze in de wachtestijd niet veracht worden. Nee, je moet de conclusie niet trekken dat je nou overal wat van kan maken. Dat doen sommige mensen inderdaad. En die hebben een hele serie van die olijfblaadjes. En die bergen ze op als in een museum. En daar kijken ze naar, maar verder doen ze er niks mee. En daar bouwen ze hun zaligheid op. Daar hebben ze ook genoeg aan. Maar ik zei al, zo was het bij Noach niet. Hij kreeg een stem, hij kreeg een blad, een avondblad. Zo heeft iemand eens een keer gezegd, hij kreeg het 's avonds. Hij kreeg een avondblad uit de hemel. En hij heeft het gelezen met verwondering in zijn ziel. En het heeft hem moed en kracht gegeven. En hij heeft door die boodschap die hij ontvangen heeft, des te vuriger bij de Heere mogen aanhouden. Heere, maak uw woord waar. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht. Wilt u dan maar opmerkzaam zijn of er niet een duif komt aanvliegen met een olijvenblad in zijn bek? Wilt u dan maar bij het venster gaan staan zoals Noach deed? Noach dacht niet, toen dat beest om 4 uur nog niet terug was, en dat zei hij niet tegen zijn vrouw, nou die zijn we kwijt, die komt niet meer terug. Maar hij bleef bij het venster staan tot de avondtijd toe. Let er toch op wat de Heere spreken zal. Sta bij dat venster, merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis. De wijze waarop laten we dan aan hem over. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Merk dan op zijn roepstemmen, merk op zijn waarschuwingen, merk op allerlei gebeurtenissen in uw leven, want er is niets toevallig. Wees niet zo'n achterloos mens en zondig toch ook niet tegen uw ziel. Maar dan komt er tenslotte in die weg van geloofsactiviteiten en geloofsbemoedigingen ook de geloofsbekroning. Als Noach dan nog eens een periode gewacht heeft nadat die duif de 3e keer uitgestuurd was en toen niet meer terugkwam, waaruit Noach dan ook bemerkt heeft dat dat proces van dat wegzakken van die wateren alsmaar doorging, als dan Noach nog eens een keer een poosje gewacht heeft, dan licht hij het deksel van de ark af. Dat is wat anders dan de deur. Want die deur, daar had hij geen macht over, die had God gesloten. Maar dat deksel kon hij er wel aflichten. En dan kon hij verder kijken dan alleen maar door dat venster. Hoe het allemaal precies in elkaar gezeten heeft, weet ik ook niet. Maar de Heere spreekt over het venster en over de deur en over het deksel van de ark. Nu, dat deksel licht hij op en dan kan hij ver in de wijde omtrek zien. En dan moet hij toch nog verder wachten. Hij ziet wel dat de aarde droog is. De eerste dag van de eerste maand, als hij een heel jaar in de ark gezeten heeft, ziet hij dat de aarde opgedroogd is. En dan kan hij, om het maar eens zo te zeggen, de nieuwe aarde zien. En dan kan hij zien dat God zijn oordelen heeft weggenomen. En dat Gods gerichten zijn uitgewoed. En dan kan hij zien dat er inderdaad nieuwe toekomst voor hem en de zijnen is. Op zichzelf is dat natuurlijk al wat geweest, gemeente. Moet u zich eens indenken. Noach, die ziet daar die aardbodem opgedroogd. Weg zijn de wateren van het oordeel. Weg zijn die boden van de dood, die zoveel verderf hebben aangericht op de aarde. Weg zijn de goddelozen, die de aarde bevolkt hebben. Weg zijn ze, weggespoeld in de wateren van het gericht. Weg is de stad van Kain. Weg is de tent van Lamech. Weg zijn de reuzen die God getart hebben. Weg zijn de zondaars. Er is een nieuwe aarde. Wel een aarde die verwoest was door het water. Wel een aarde die één grote chaos is. Maar toch een van de zonde gezuiverde aarde. En Noach mag hem aanschouwen als hij dat deksel van de ark opgelicht heeft. En hij mag kijken naar noord en naar zuid, naar oost en naar west. En hij mag tot zijn verwondering ontdekken dat de Heere hem gespaard heeft. Hem en de zijnen. En waarom hem? En dan komt hij weer terug bij het begin, zou het niet? Zou het niet, als hij daar zo rondkijkt en hij ziet dat de wateren opgedroogd zijn. Waarom heeft God hem gespaard? Ik denk dat hij weer terugkwam bij het begin. Hoofdstuk 6, vers 8. Doch Noach vond genade in de ogen des Heren. Een andere verklaring is het niet. Hij vond genade. Waarom was het op mij gemunt? Waarom maakt God dit onderscheid waar het niet is? Hij is toch ook van een zondig mensengeslacht afkomstig. Hij toch ook, ontvangen in ongerechtigheid, geboren in zonde. Hij toch ook, van nature een kind des toorns, die in het rijk van God niet kan komen, tenzij hij opnieuw geboren zou worden. Waarom heeft God nu op hem het oog geslagen? En waarom heeft de Heere hem nu genade bewezen? Daar heeft hij ook geen verklaring voor. Zo is geweest het welbehagen voor God. En ik denk dat Noach na die wachtenstijd, na die verspieders die hij uitzond, en na die geloofsbemoediging hier toch in het geloof in verwondering gestaan heeft. Hij gespaard. Niet om iets in hem. Hij gespaard. Omdat God goed en goedertieren is. En nou heeft God hem tot zover gebracht. Zou zijn hart niet zijn opgesprongen van vreugde? En zou hij de Heere niet in een danklied, misschien woordeloos, maar toch de aanbidding van zijn hart gebracht hebben? De aardbodem was opgedroogd. En dan krijgt hij natuurlijk zin om de ark uit te gaan. Dacht u niet? Krijgt een mens toch zin in om inderdaad op die nieuwe aarde een plaats te mogen gaan innemen. Maar hij moet nog wachten. Het is toch wel lang ook, nietwaar? Nog bijna 2 maanden moet hij nog wachten voordat God het bevel geeft. En dat doet de Heere dan niet via een duif met een olijvenblad of via een ander teken dat hij stuurt. Maar dat doet de Heere door rechtstreeks tot Noach te spreken, nu wel. En God zeide, ga uit de ark. En dat bevel aan hem en aan de zijnen, dat wordt ook uitgebreid tot alles wat er verder met Noach in de ark was. En er wordt gesproken over de dieren die zich moeten gaan vermenigvuldigen op de aarde, om de aarde opnieuw te gaan bevolken en bewonen. En toen ging Noach uit. En zijn zonen, en zijn huisvrouw, en de vrouwen van zijn zonen met hem. En alles wat verder met hem in de ark was. Op Gods tijd. Niet eerder. En niet op een ander tijdstip, maar op Gods tijd. En dat is de beste tijd, toch? Zou u durven beweren dat Gods tijd niet de beste tijd is, maar dat onze tijd, uitgerekend naar onze normen en uitgerekend naar onze maatstaven en gegrond op onze nood enzovoort, dat onze tijd de beste tijd is? We denken het vaak van wel. En als God dan niet komt, als wij denken dat hij komen moet en dat hij niet langer uit kan stellen, als wij ervaren dat God dan toch niet komt, dan hebben we de aanvechting op zijn minst om te zeggen, de Heere heeft me vergeten. De aanvechting om te denken dat de Heere het niet goed doet. Wat durven we soms te denken over de daden en over de wegen en over het uitstel dat de Heere soms neemt. Wat durven we soms te denken? En wat durven we, al zeggen we het niet, maar in onze gedachten, God en zijn wijsheid vaak onder kritiek te stellen? En wat gaan we dan vaak zelf aan het werk? Goed bedoeld. Misschien zijn er ook wel van die aanvechtingen geweest. Als het niet van Noach's kant, dan van de kant van zijn zonen misschien. Nou pa, wanneer is het nou eens tijd? En kunt u de deur nou echt niet open doen? En wat een aanvechtingen kunnen er inderdaad ook zijn in het leven van iemand die toch oprecht de Heere vreest. Die zegt, ja, dan zal de Heere wel bedoeld hebben dat ik dit en dat ik dat. Abraham was daar zelfs het slachtoffer van, nietwaar? De belofte dat hij een zoon zou krijgen. En hij dacht, maar hoe moet dat dan? Hoe moet dat dan? Elk jaar wordt het meer en meer onmogelijk. En toen dacht hij, dan zal het wel zo zijn dat God bedoeld heeft dat ik er een vrouw bij moet nemen. En hij nam Hagar tot vrouw en hij ging tot haar in en hij ontving uit haar een zoon. En hij dacht, dat Ismaël het zou zijn. En dan moet God ook die wegen nog afbreken. Gemeente, dat wordt ook ervaren. Dat wordt soms ook op kerkelijk terrein ervaren. Dat hebben we in de afgelopen week ook ervaren. Ik zal er niet over uitweiden. Maar dat alle menselijke berekeningen, alle menselijke plannen, door wie dan ook gemaakt, soms helemaal afgebroken moeten worden. En dat God het op zijn tijd en op zijn wijze doet. Tot verwondering van iedereen. En zo doet God het ook daar, bij Noach. Op zijn tijd, zegt hij tegen Noach. En dan is het ook zo duidelijk en dan hoeft Noach niet te raden wat een olijvenblad misschien betekent en wat een heen en weer vliegende raaf misschien betekent. Maar dan komt het ook met zoveel duidelijkheid dat het voor geen tweeërlei uitleg en misverstand vatbaar is. Toen sprak God tot Noach, zeggende, ga uit de ark. Maar daar zat dus weer die periode tussen, nietwaar? De aarde was opgedroogd, de Noach had het gezien en dan nog bijna 2 maanden, 1 maand en 17 dagen als ik het goed heb, nog al die periode wachten. Is dat geestelijk ook niet zo? Dat je het dan eens mag zien liggen. Echt zien liggen. En dat als je het zien mag alle bezwaren wegvallen en dat je er toch nog niet bij kunt. Je hebt een hele tijd van onrust gehad, van hoe komt het goed? En God laat het je zien, zo komt het goed. En dat is mijn verlossing. En daar ligt mijn zaligheid. En daar ligt is de zaligmaker. En daar is het bloed der verzoening en de gerechtigheid in Christus. En je ziet het en je bent er verheugd over dat het er is. En dat God het aan je bekend maakt. En toch, je kunt er nog niet bij. Je kunt er nog niet bij. Het wacht nog op de toepassing. Het wacht nog op de verdere werkingen des Heren. Het wacht nog op dat geloofs, dat bevel dat de Heren geeft. Ga uit de ark. En zo is het ook met Gods kinderen. Als ze wel eens, en als neem ik het geestelijk, als ze wel eens wat van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde hebben gezien. En als ze wel eens wat hebben geproefd en gesmaakt van dat beginsel van de eeuwige vreugde. Ik denk dat Noach het beginsel van de vreugde gesmaakt heeft. De aarde was opgedroogd. Maar ik kon er nog niet op lopen. Want de deur die God gesloten had was nog dicht. En die deed God nog niet open. En nu is er een hele weg door hem al afgelegd. En een moeizame en een gevaarlijke tocht is het ook nog een keer geweest. En Gods kinderen moeten in hun leven vaak ook zo'n moeilijke, zo van rampen en van tegenspoeden omzoomde weg gaan. Veel wederwaardigheden, veel rampen zijn des vromen lot, ook dat andere. Maar uit die alle redt hem God. En als ze nog eens terugkijken op hun levensweg, met al die wederwaardigheden en met al die tegenspoeden en met al die moeite. En met al die tijden van vrees, van hoe komen we hier weer door, misschien wel tijden van wanhoop, dan moeten ze toch zeggen achteraf, als de vraag gesteld wordt, dan heeft het u nu aan iets ontbroken. Nee, Heer. Nee, dan heeft de Heer het hen aan onderweg ook weer aan niets doen ontbreken. Want er waren de momenten dat hij bleek aan hen te denken. Er waren de momenten dat hij een olijvenblad zond via een duif. Er waren de momenten dat hij hen toch bemoedigde op de levensweg. Er waren de momenten dat hij toch iets gaf van dat opgelichte deksel waardoor ze konden zien de aarde is opgedroogd. Waardoor ze soms ook wel eens een ogenblik over dood en graf heen hebben kunnen zien. Naar die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. En hun ziel sprong op van vreugde in hen.
Het beginsel van de eeuwige vreugde. Het beginsel van verzoend te zijn met God. Het beginsel van het teruggebracht te zijn tot God en hersteld te zijn in zijn gemeenschap. En de zaligheid die daar dan op wacht. En ze hebben er zich wel eens in verlustigd. Dat er een tijd komt voor al Gods kinderen dat de goddelozen van de aarde verdelgd zijn. En dat de onrechtvaardigen niet meer zullen zijn. En dat is het belangrijkste nog niet. Maar als ze er eens een ogenblik zicht op gekregen hebben, dat dan ook het inwonend verderf weg zal zijn. En dat dan ook hun goddeloosheden echt helemaal zullen zijn afgewassen. En dat er geen boos en ongelovig hart meer zal zijn in hun boezem. Maar dat ze volledig verlost zijn van alle kwaad en van alle wortels van zonde en ongerechtigheid. En dat die oude mens die hen hier vaak nog plaagt en hier vaak nog neertrekt. En hier vaak nog aan God doet twijfelen en God onder verdenking stelt. Dat die oude mens ook zal zijn afgestorven en dat dat woord waar zal worden. De Heere zal alle dingen nieuw maken. Dan kan er wel eens een heimwee zijn om daar te zijn en van het zondigen af te zijn en God echt te kunnen dienen en God echt te kunnen groot maken. Maar de deur van de ark zit nog dicht. En afreizen doet ook een kind van God dat heimwee heeft. Pas op Gods tijd. Pas als de Heere losmaakt. En als de Heere het bevel geeft. Maar dat zal hij doen. Dat zal hij doen. Loop in geen enkel opzicht de Heere vooruit, kind des Heeren. Let op wat hij te zeggen heeft. Let op wat hij in uw leven beschikt. Oefen geduld. Hoop op de Heere. Ik blijf de Heere verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. En met ongeduld berokkenen we onszelf schade. Met vooruitgrijpen berokkenen we onszelf schade. Met eigen werkzaamheden los van God berokkenen we onszelf schade. Denk nog eens aan die woorden hier in onze tekst. Hij verbeide nog 7 dagen. Hij vertoefde nog 7 dagen. En toen zei God op zijn tijd, ga uit de ark. En dan komt het. En dan komt het ook voor al Gods oprechte kinderen. Voor al die reizigers die binnen de ark Christus Jezus zijn geweest. We hebben meer dan eens gezien, nietwaar? En ik hoop dat u dat in uw hart geschreven hebt staan. Dat het noodzakelijk is om in de ark te zijn. In Christus. Want die ark alleen brengt ons naar die nieuwe aarde. En naar die nieuwe hemel. Die ark alleen kan de ark des behouds zijn. Maar voor alle die in die ark zijn, is er straks ook de aankomst. Is er straks ook de geloofsbekroning. Is er straks ook de behouden thuiskomst. Is er straks ook meer dan het beginsel van de eeuwige vreugde. En dat is de verzadiging van vreugde. Buiten die ark niet. Echt niet. Buiten die ark kwamen ze immers allemaal om. En waren al de goddelozen verdelgd. Zal straks ook zo zijn. Buiten Jezus is geen leven. En als je nou nog buiten Jezus en buiten de genade Gods in Jezus Christus bent, lig je nog midden in de dood. Dat begrijpt u toch, of niet? Is dat geen nood in uw leven? Zit er dan geen drang achter om vanuit deze wetenschap dat leven te zoeken waar de Heere het nog geven wil, via zijn woord in zijn Zoon? Kunnen we dan uitstellen? Kunnen we dan net doen alsof we de tijd nog hebben? Kunnen we dan net doen alsof, alsof de oordelen Gods niet zullen komen? Kunnen we dan net doen alsof we het eeuwige leven hier op aarde hebben en dat de dood niet komt? Kunnen we dan net doen alsof we hier altijd zo door kunnen blijven gaan? Laten we ons toch niet laten verblinden en misleiden door de vorst der duisternis, die onze zinnen verblindt en die ons hart gesloten zoekt te houden. Maar als de Heere toch roept, als de Heere toch nodigt, en hij doet dat omdat hij geen lust heeft in onze dood of in ons verderf, als de Heere toch roept en nodigt en waarschuwt, luister daar dan naar en handel dan dien overeenkomstig en laat u gezeggen. Laat u winnen, laat u leiden. Voor hen die in de ark zijn en die dat genadegeheim van God gekregen hebben, dat wonder waar ze zelf ook over verwonderd zullen zijn tot in alle eeuwigheid, die maken ook mee dat de Heere hen straks thuis doet komen en dat hij hen van alle verlos, van alle nood en uit alle ellende verlost. Met een eeuwige verlossing en eeuwige blijdschap zal op hun hoofd wezen. Amen. We zingen Psalm 68 en daarvan het tweede vers. wij samen de Heere danken. Heere, u spreekt en u hebt dat in Noach's leven bewezen. U hebt het op herhaalde wijze gedaan en op verschillende wijzen. We moeten er oor voor krijgen, o God. We moeten er oog en oor voor krijgen. Om te verstaan wat gij ons in al die dingen te zeggen hebt. En dan zijn er zoveel dingen, Heere, waar wij aan voorbij leven. Zoveel dingen die we niet achten. De dag der kleine dingen merken we vaak ook niet op. En daardoor zijn uw kinderen vaak ook in duisternis. Langer dan nodig is, menigmaal. O God, wij bidden u dat ge uw volk en kinderen toch een teer en een aangebonden leven geven wilt. En dat ge het ze geven wilt in de beoefening, in de betrachting om aan het venster te staan. En te wachten op de Heere. En te leven bij dat woord van de dichter, merk op mijn ziel. Wat antwoord God u geeft. Dat zou zegenrijk zijn, Heere, om zo te mogen leven. En om zo aan uw genadetroon gebonden te zijn en zo het oog op u de Heere gericht te hebben. Heere, dat bewaart ook voor veel zonden. We bidden van u, Heere, dat u het werken wilt door uw Heilige Geest. En dat datgene wat ons vanmorgen vanuit dit schriftgedeelte werd voorgesteld en ook in de beoefening mag worden gekend en beleefd. En dat u het geven wilt, o God. Ja, dat toch ook, dat vooral, dat in de eerste plaats. Dat we in de ark mogen zijn. Denken we aan diegenen die nog niet in de ark zijn, Heere. Die nog voor eigen rekening leven. Onbekommerd wellicht. Misschien toch ook weer niet zo helemaal onbekommerd. Wel eens onrustig, wel eens opgeschrikt. Maar dan toch ook weer daarna verder gaan. Verder gaan. O God, wij bidden van u. Doe ons toch stilstaan bij de noodzakelijkheid. Van de zaligheid, van de wedergeboorte, van het geloof van de Heere Jezus, van het bloed. Doe ons daarbij leven, bind het op ons hart, als we geen kennis aan u en aan uw genade hebben, o God. En als we er wel kennis aan mogen hebben, laten we dan meer en meer ook die verwondering kennen. Behalve en naast dat verwachtend leven ook de verwondering. Waarom? Waarom was het op mij gemunt? Heere, zegen uw woord en heilig het aan ons hart. En breng ons ook vanavond nog weer samen. Rondom uw getuigenis om Jezus wil. Amen. Psalm 69, het 13e vers. Dat zal de Heer veel aangenamer zijn.
gaat als een in vrede, draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.